En ik heb tijdens mijn een 10 dagen vakantie daar in Zwitserland geweest ben, heb ik ook aan een tekst gedacht. En ik ga proberen om heel kort, heel eenvoudig iets over die tekst te zeggen uit Genesis 41. Vers 52, 41 vers 52. En ik zou zeggen, ik laat iedereen deze tekst tijdens deze dienst uit zijn hoofd leren. Heb je Bijbel bij je? Nooit naar de kerk komen zonder Bijbel. Nooit naar de kerk zonder Bijbel. Altijd. Nou, een beetje, is niet zo vriendelijk. Hè? Maar je kunt in ieder geval de tekst daarop staan. Ik heb die... ik heb eigenlijk alsof ik de NBV-vertaling zou laten zien, of de NBG, dus de oudere vertaling. Ik heb hier de NBG-vertaling en ik lees dat vers. Het is de geschiedenis van Jozef. Jozef kennen jullie wel natuurlijk, hè? Jozef, Oud Testament. Jozef, en we proberen in 25 minuten ongeveer de geschiedenis van Jozef te overlopen aan de hand van het Oude Testament. Genesis 41 vers 52. Jozef krijgt een zoon, eerst een zoon die heet Manasse, vers 51. Want zei hij, God heeft al mijn moeite doen vergeten. En ook het hele huis van mijn vader. En dan de tweede zoon, Ephraim, gaf hij de naam. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende. Ik vond dat een beetje scherp, een beetje hard, dat woord ellende. Zo diep droevig. En ik geef dan vanzelf de voorkeur aan het woord verduren, iets moeten ondergaan. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land, Egypte natuurlijk, waar ik zoveel te verduren heb gehad. Beste broeders en zussen, beste vrienden, soms moet je door op wegen gaan in je leven, dat je je afvraagt, maar kan dit nu? Hoe moet je daarmee omgaan? En het is niet alleen dat, we hebben de laatste maanden enorm veel verdriet meegemaakt, ook in onze familie en ook in onze vrienden- en kenniskring waar we mee omgegaan. Sterfgevallen, waar ik zelf de dienst dan ook van geleid heb, verschillende keren. En dan krijg je zo'n tekst. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land waar ik zoveel te verduren heb. Juist in die omstandigheden waar jij bent, waar ik ben. En waar je zo moeilijk dikwijls mee om kunt gaan. Wij hebben samen geweend, hebben gehuild. En diezelfde dag gebeurde er nog iets. En ik ga daar niet verder op in, maar we waren bij Metz in Frankrijk. En we gingen eventjes nog iets drinken. Ik ga naar het toilet. Ik had mijn tasje met alles daarin bij mij. En ik ben dat vergeten in het toilet. En we waren alweer een stuk onderweg. En Geri zegt tegen mij, waar heb je je tasje eigenlijk? Ze kent mij. Ik vergeet zoveel overal. Nu weet ik dat ik nooit meer een tasje meeneem. Ik bind het om mijn middel vast. Ja, we hebben 3 kwartier over gedaan om terug te geraken bij die supermarkt, bij dat benzinestation. En ik dacht daarna, dat is nooit daar blijven liggen, hè? In dat toilet. Nooit, dat bestaat niet. Iemand die dat vindt, doet 2 dingen, of 1 tegelijk natuurlijk. Of hij houdt dat voor zichzelf, of hij brengt dat naar de receptie. Maar er zijn... gelukkig nog wel goede mensen hoor. Maar, en dus 3 kwartier nadat komen we en we zijn met die kuisrol al die wc's afgegaan. En de eerste deur die ze opendeed was waar ik in geweest was. 3 kwartier, dus ondertussen waren er misschien wel 10 mensen daar nog weer geweest. En achter die wc lag mijn tasje. Voordat we die supermarkt binnengingen, hebben we iets gedaan wat mensen stupide vinden. Maar ja, wij zijn nu eenmaal als gelovige mensen, we stellen ons vertrouwen op God en zelfs de moeilijkste ogenblikken. En we hebben dus samen gebeden, Heer, wilt u dit ten goede doen keren? En we waren zo overal, alles weg. Geld weg, paspoort weg, alles, alles. Maar we hebben het teruggekregen. En we zijn heel dankbaar voor. Goed, nu eventjes terug naar deze geschiedenis van Jozef. Ik ga het heel inkorten. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land waar ik zoveel te verduren heb gehad. Dat is wat Jozef uitsprak als woorden toen hij het land Egypte uittrok, waar hij zo ontzettend veel meegemaakt heeft. En die geschiedenis begint al, ik loop het maar eventjes heel snel door, die begint al met die eigenaardige passage, Genesis 37, waar dus staat dat Jozef van zijn vader, Jacob, een pronkgewaad krijgt. Een pronkgewaad. Maar hij had dan nog meer andere zonen. Waarom moest nou juist Jozef zo'n pronkgewaad krijgen? Iets moois. Veel mooier dan de anderen. Ik kan best voorstellen dat die anderen verschrikkelijk jaloers waren. Waarom moest hij nou Jozef bevoordelen? Hij gaf hem een pronkgewaad. En Jozef heeft het aangedaan. En daar liep hij mee rond. En hij begon die verhaaltjes te vertellen van de sterren die aan de hemel stonden. En die vielen en schoven op het veld, die bogen naar hem toe. En hij dacht, nou, ik ben wel een hele bijzondere jongen, hè? Een heel bijzondere zoon. Pronkgewaad. En ik kan best voorstellen dat die broers heel jaloers waren. Ze hebben hem genomen, ze hebben hem in een put gegooid. En toen kwamen de Ismaëlieten voorbij, ze hebben ze hebben hem uit de put gehaald, of een van die broers uit de put gehaald, die heeft verkocht aan de Ismaëlieten. En zo is hij in Egypte terechtgekomen. En waar hij langzamerhand een hele belangrijke functie gaat krijgen, maar dat heeft heel lang geduurd. Het eerste, ik zou het eigenlijk willen noemen, in deze korte tijdspanne, we hebben hier de garderobe van Jozef. Dit is de garderobe van Jozef. Hij droeg eerst een pronkgewaad. Wat hij helemaal niet verdiend had. Maar zijn vader had een boontje voor hem. Ja. Het was zo, hè? Ja. Esau ook, hè? Die had een moeder die hem eigenlijk meer lief heeft dan de andere. Ik ga hier niet op in. Maar behandel al je kinderen met dezelfde liefde. Laat ze allemaal dezelfde voor je zijn. Geen voorkeursbehandeling. Veel narigheid komt daarvan voor. En dan wordt Jozef naar Egypte gevoerd. En zijn pronkgewaad gaat uit. Weet je, broeders en zusters, in het leven is het zo dat je situaties tegenkomt, dat je als het ware de kleren van je lijf gerukt wordt. Dat je zo vernederd wordt. Dat je zo, ja, eigenlijk geen uitweg meer kent, dat je je zo ontkleed voelt, dat je miserabel bent. Dat prachtige pronkgewaad ging uit. Dat is het eerste kleed wat ik tegenkom in de klerenkast van Jozef. En dan lezen we in het volgende hoofdstuk, of hoofdstuk 39, een hele triestige geschiedenis, Genesis 39... Farao was getrouwd met een vrouw en die heette Potifar. Potifar toch, hè? Ja. Vrouw van Potifar. En die vrouw had een oogje op Jozef. Ze was een knappe jongen. En laten we het maar heel rustig zeggen. Ze heeft hem gewoon in bed getrokken. Staat er? Waarom zouden we het anders zeggen? Ze heeft hem in bed getrokken en gelukkig. Jozef heeft zich niet laten gaan en die is weggevlucht. Die is weggevlucht. Dus ik wil dat niet. En dan lezen we dat ze dat ze hem probeert nog vast te grijpen, maar ze houdt zijn kleed vast. Waarschijnlijk een ander kleed dan wat hij vroeger dan had. En hij is zo weggevlucht, hij is zo in zijn blootje weggevlucht, zou ik zeggen. En die vrouw die bleef daar zitten met dat gewaad. Dat was een ander gewaad waarschijnlijk dan waarvan vroeger plaats is. Ik zou dit willen noemen het kleed van onze waardigheid. Het kleed van onze integriteit. Mensen kunnen je soms, zelfs misschien niet letterlijk, maar geestelijk of op andere wijze, uitkleden. En daar zit ze dan met dat kleed. En als die man natuurlijk thuiskomt, die farao, of die Potifar, dan zal hij wel gevraagd hebben, maar wat doe jij met dat kleed? En dan begint ze hem te beschuldigen. Dat is het tweede kleed. Hij werd ontkleed van zijn waardigheid, zijn eer, zijn integriteit. We kunnen elkaar zo uitkleden, ook als broeders en zusters, ten aanschouwen van anderen. Oh, laten we toch onze waardigheid zelf bewaren en de waardigheid van andere mensen respecteren. Niet elkaar uitkleden, de ander de waardigheid ontnemen, zijn eigen identiteit ontnemen. Dat is het tweede kleed. Eerst dat pronkgewaad. Dan dat kleed wat hij achtergelaten heeft bij die vrouw van Potifera. En dat is eigenlijk allemaal slecht afgelopen. Want dan lezen we verder op in deze geschiedenis. Dat wanneer die man thuiskomt en die een navraag doet naar het hele verhaal. Dan krijgt natuurlijk Jozef de schuld. En Jozef gaat de gevangenis in. Wat was zijn derde kleed, noem het eens? Hoe zou je het kunnen noemen? Ja, het is een gevangenisplunje. Een gevangenisplunje. Pronkgewaad weg. Dat tweede gewaad, dat heeft natuurlijk ook moeten achterlaten. En hij heeft een plunje aangetrokken. En hij heeft dat 2 jaar lang heeft hij gezeten in de gevangenis. Voor iets waar hij niet schuldig voor was. En daar kun je zelf nog wel een keer luisteren. Nou, lees. Ik heb eens vernomen van een gevangene. Dat de gevangenen hun eigen klederen niet hebben. Die dragen elkaars klederen. Dat ondergoed en bovengoed. En dat wordt dan gewassen. En dat wordt allemaal in een mand gegooid. En ieder pakt eruit wat het beste bij hem past. Dat kan best zijn. Dat je, ik ga niet plat worden, maar dat je de volgende week de onderbroek van een ander draagt. Zo is dat, ja, ik moest er ook eventjes aan wennen. Maar. En hij draagt dan de gevangenisplunje. En daar zit hij dan 2 jaar. En dacht je dat hij gezwegen heeft? Hij is daar een schenker tegengekomen van farao en die bakker. En die hadden allebei zonde gedaan en hadden allebei farao mishaagd. En dan lezen we dat die bakker, die wordt uiteindelijk vrijgesproken. En die andere, die schenker, die wordt opgehangen. En je zou zo zeggen van die schenker, nou die zal wel een goed woordje gedaan hebben bij de farao voor Jozef. Pff, niks. De Bijbel zegt ons... In vers 23, vers Genesis 4, de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Kun je dat voorstellen? Hij vergat hem. En daar zit hij dan 2 jaar. En na een verloop van 2 volle jaren droomde farao dat hij aan de Nijl stond. Dan krijgt hij een droom en dan ziet hij daar dikke koeien lopen. En hij ziet ook magere koeien lopen. En hij ziet aren opschieten, magere aren en volle aren. En dat is een droom die farao heeft. En Jozef die legt hem dan de droom uit. Want die farao hoort van Jozef dat hij ook dromen kan uitleggen. En dan krijg je de uitleg. De dikke jaren zijn de 7 jaren die gaan komen. Dat zijn de vette jaren. En die andere aren, die eet hij die dikke aren op. Dat zijn de magere jaren. En farao zegt, wat zou je daar nou mee doen, Jozef? Wat is jouw raad nou? En dan zegt Jozef, Zorg dat je gedurende 7 jaar veel voedsel opslaat in de schuren. Dan heb je voedsel voor de 7e volgende jaren. Dat is een wijze raad. En zodoende, zo gaat het. En dan zegt die farao, laat die man een keer uit de gevangenis komen. Misschien heeft hij zijn verhaal nog een keer kunnen vertellen. Ook zijn versie van die hele zaak daar met die vrouw van hem. En dan gebeurt het ook dat uiteindelijk komen eerst die 7 goede jaren. En dan komt de hongersnood. En gaat Jozef de schuren openen, de voorraadschuren. En hebben ze 7 jaren nog voedsel voldoende. En dan tenslotte nog een ander kleed. En ik vind het beeld zo mooi. Het heeft me erg aangegrepen persoonlijk. Lijken wij ook niet allemaal een beetje op Jozef? Eerst lopen we met ons pronkgewaad rond. Hè? Met onze talenten. Met onze visie van de zaak. Met onze capaciteiten. We lopen daarmee te pronken. En zegt, God zegt soms, doe dat maar eens een keer uit. En doe maar gewoon. En doe niet alleen gewoon, maar gedraag je als iemand die mij behaagt. Ook als christenen kunnen we dikwijls omgaan met onze eigen talenten, ons daarop voorstaan. Ik ben altijd bemoedigd, dat mogen jullie rustig weten, als de mensen een keer naar me toe komen en zeggen, fijn broeder wat je daar gezegd hebt. Dat is voor mij echt een bemoediging. En dan ga ik niet zeggen van, oh nee, het was niet zo. Dan moet je ook niet zo zijn van, ja, maar die ander had het beter kunnen doen. Wij hoeven niet te veel te denken over onszelf, maar we moeten ook niet te weinig van onszelf denken. Want dan word je triestig van, dan word je depressief van. Mensen die weinig van zichzelf denken, zijn dikwijls depressieve mensen. Dan gaan nou niet denken dat ik ineens een optimist was, want dat ben ik zeker niet. Dat weten jullie best wel. En ik schaam me ook helemaal niet voor. Jozef komt in tweede positie te zitten, hè, naar de farao. En dan lees ik nog na die twee anderen iets over dat laatste kleed. Maar eerst nog even herhalen. Hè. Doen de Joden ook altijd wanneer ze hun kinderen onderwijzen. Herhalen, voortdurend. Dat is de beste manier om te leren. Dus eerst het pronkgewaad uit en dan, dat andere kleed wat hij aan had, ik weet niet of hij dat ooit nog gerecupereerd heeft. Dat is ook niet zo erg veel belang. Maar hij heeft wel een ander kleed aangetrokken. Het gevangeniskleed. En wat doet farao dan? En dat is het vierde en laatste kleed. Genesis 41, vers 42. Daarop trok farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij bekleedde hem met linnen klederen. Een prachtig, smetteloos gewaad kreeg hij aan. Zie je de evolutie, eerst dat eigen pronkgewaad en dan die gevangenisplunje. En dat kleed wat zijn waardigheid voorstelde. Hij is het allemaal kwijt, heeft 2 jaar in de gevangenis moeten zitten. Uiteindelijk mag hij opklimmen en wordt hij de tweede man van het Rijk van Egypte. En farao bekleedt hem met linnenklederen, omdat hij vindt dat hij een wijs man is. En dat hij een goed man is. Bekleedt hem met een linnen kleed. En dan krijgt Jozef 2 kinderen. Misschien heeft hij er ook nog andere gehad. Maar 2 namen worden hier genoemd zeker. En er zijn ook nog andere. De ene heet Manasse. Vers 51 van Genesis 41. Manasse. Wat betekent, God heeft al mijn moeite doen vergeten. en ook het gehele huis van mijn vader. Hij dacht er niet meer aan terug, aan die ellendige jaren die hij doorgemaakt had. Het feit dat hij in die put gegooid werd, dat hij verworpen werd door de hele familie. Zijn vader heeft hij niet meer gezien. Ja, en het was ook al triestig. Het is jammer dat we er eventjes op door kunnen gaan, maar dus, hij had zijn moeder ook al zo heel jong verloren. Hoe heette die moeder ook weer? Rachel. Hij had eerst een andere vrouw, Lea. Polytheïsme. Maar ja, dat was een bepaalde gewoonte. Dan werd eerst die ene vrouw gegeven en dan de twee. Of ze nu de mooiste was of niet. Goed, dat is niet het enige wat telt in het leven, broeders en zusters. Want ja, we worden allemaal een dagje ouder. En als je je in dezelfde, in de spiegel kijkt na een aantal jaren. Hè? Hier en daar een rimpeltje en zo. Ja, er komt een illustratie, schiet door mijn hoofd, maar ik stop hem maar weg. Want er was dus een hele prachtige Noorse juffrouw, meisje. En die was zo verschrikkelijk depressief. Die ging naar een psychiater, want ze zag het niet meer zitten. Ze zag het niet meer zitten en ze was een prachtige jonge vrouw, blond haar. Als meelse van die jongste, van die Noorse meisjes zijn. En die ging naar de psychiater toe, was een christen ook. Ik weet niet meer precies zijn naam, dokter. En weet je wat hij zei? Juffrouw, mag ik u een raad geven? Gaat u nu eens een keer voor de spiegel staan? En dan gaat u tegen die spiegel zeggen dat God zich vergist heeft. Dan moet u zeggen dat God zich vergist heeft toen hij jou schiep. Durft u dat zeggen voor de spiegel te gaan staan? Oh ja, heeft God zich vergist? God heeft zich niet vergist. Hij heeft u gemaakt zoals u bent en mij gemaakt zoals ik ben. Ook al twijfel ik dikwijls aan mezelf. Manasse en Efraïm, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende. En ik was zo, wij waren beiden zo verdrietig. En vooral die uitspraak die van mijn dochter, die zei, als ik hem dan nu moet afgeven, dan zou het misschien beter zijn nu, want anders dan zou hij zijn leven lang misschien gehandicapt zijn. Kun je daar voorstellen wat er zo door je dan heen gaat? Maar wij geloven dat hij ook verder gaat leven en dat hij voor vele mensen tot zegen zal zijn. En diezelfde middag, nadat we dat bericht gehoord hadden, kreeg ik een telefoontje of ik graag in het ziekenhuis wilde gaan. Er was iemand die ik wilde bezoeken. Ik dacht, nou ja, maar heer, dat bestaat niet. Dat bestaat niet. En ik ben toch gegaan en hebben een fijn gesprek gehad met die persoon. Ja, maar ik niet wist dat Hannelore in datzelfde ziekenhuis was, anders was ik daar ook nog eventjes langs gegaan. Neem die tekst mee. Ja, het is toch even iets later geworden, maar goed. Neem die tekst mee, leer hem uit je hoofd. Of in NBVT, andere vertaling, of in Franse vertaling, of in Engelse vertaling. God heeft mij vruchtbaar gemaakt. God wil mij zegenen, God wil mij gebruiken. Ook al zit je diep in het verdriet en het pijn. Ook wanneer je zoveel te verduren hebt, als je door zoveel ellende moet gaan. Is dat makkelijk? Nee, ik kan het zelf niet. U ook niet. Neem het mee. Repeteer het vandaag. En als er dan weer zo'n moeilijke situatie komt, zeg, God zal het ergens toe gebruiken. En hij zal mij daardoor zegenen. Ik geef het woord aan jou terug, Evelien.